Welkom bij de podcast We zijn net mensen. De podcast over ontwikkelingsstoornissen als autisme en ADHD. Mijn naam is Jiels en in deze podcast ga ik mij verdiepen in autisme en ADHD, deel ik mijn eigen ervaringen en geef ik andere mensen met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme en of ADHD een stem. Daarnaast ga ik in gesprek met professionals en deskundigen om zelf meer van het onderwerp te leren, maar ook om meer bekendheid over ontwikkelingsstoornissen in de maatschappij te creëren en om taboes te doorbreken. Ik heb er in ieder geval zin in en wens jou heel veel luisterplezier. Hoi lieve luisteraars en heel erg leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van We zijn het mensen. En vandaag zit ik hier aan tafel met Rianne. Welkom. Heel erg dankjewel. Leuk dat je hier vandaag met mij zit en jouw verhaal met ons wil delen. Mm-hmm. En we hebben elkaar al even kort gesproken en toen hadden we het eigenlijk over van de zoektocht naar de juiste hulp. Dus ik denk dat we daar vandaag vooral ook over gaan hebben. Ik kan jou voorstellen, maar misschien is het leuk als je jezelf wil voorstellen.
Mijn naam is dus Rianne. Ik ben 33 jaar, ik ben moeder, ik heb een zoontje van 3,5. Net afgestudeerd, net een hbo-docentenopleiding afgerond. Nu weer zoekende naar een nieuwe baan. Weet niet zo goed wat ik nog meer over mezelf moet vertellen. Ja, heel veel met dieren en natuur. Ik ben docent dier vooral. Mm-hmm. Dus dat is een beetje mijn interessegebied.
Ja, je zei ook al zoekende naar een nieuwe baan. Nou, zoekende naar juiste hulp. Dus een grote zoektocht momenteel. En toen wij elkaar spraken, dat is volgens mij, wanneer was dat? Februari, maart misschien al wel.
Ja,
nou,
we zitten
nu
terug
in juli.
Ja.
En toen stond jij volgens mij aan het begin van een diagnosetraject ADHD.
Ja.
Daar wil ik het zo dadelijk graag over hebben. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het begin. Mm-hmm. Hoe is dat überhaupt? Hoe is die zoektocht bij jou? Hoe is dat ontstaan? Waar is dat vandaan gekomen? Hoe zit dat?
Nou, is eigenlijk gedurende mijn opleiding. Hè, ik zei net al, ik heb net mijn HBO afgerond. En ik merkte zo'n beetje halverwege de opleiding. Ik heb er 7 jaar over gedaan. Ik denk dat ik toen 3-4 jaar zo'n beetje bezig was. Ik zat in mijn hoofdfase, liep tegen het eind van mijn hoofdfase. En ik liep vast. Ik zag medestudenten om mij heen, die over het algemeen veel jonger waren, 5 tot 10 jaar jonger gemiddeld genomen, ontwikkelstappen maken, veranderen, groeien, de mooiste dingen doen. En ik zat er een beetje tussen en ik denk, bij mij gebeurt niet zoveel. Dat was heel erg het gevoel wat ik had. En ik vergelijk het wel eens met echt tegen een muur aanlopen. En ik wist eerst niet zo goed van, maar wat is dat dan? Want ik weet wat ik wil en ik weet ook wat ik moet doen, maar het lukt me niet om het te doen. En waarom lukt het dan niet? Nee. Daar begon het eigenlijk een beetje mee. Dus echt in de opleiding dat ik het niet voor elkaar kreeg om de ontwikkelstappen te maken die ik moest en ook wou maken, heel graag zelfs. Mm-hmm. Ik merkte ook in het huishouden, dingen liepen wat vast, in de relatie dingen wat moeilijker. En alles stapelde eigenlijk een beetje op, waardoor ik op een gegeven moment zoiets gehad heb. En ik denk dat dat ook rond de tijd was dat ik zwanger was van mijn zoontje. Dat we naar de huisarts zijn gestapt van, het loopt niet lekker, ik weet niet wat er is, om hulp vragen. En mijn partner, mijn vriend, heeft ook ADHD. Dus ik had ik had toen bij mezelf nog niet dat idee dat ik het ook zou hebben. Dus ik had zoiets van, we lopen vast omdat hij zijn ADHD heeft. Daardoor krijg ik thuis de dingen niet voor elkaar, want alles komt op mijn schouders. Omdat alles thuis op mijn schouders komt, krijg ik het in de studie niet voor elkaar. Dus zo linkte ik alles een beetje aan elkaar, zeg maar. En eigenlijk is het vanaf daar een beetje gaan lopen en is het een constante zoektocht geweest. Ik was toen zwanger van mijn zoontje, hij is nu 3,5. Dus we zijn pak een beetje 4 jaar verder totaal. Is het een constante zoektocht geweest van, waar zit het probleem? Wat speelt er bij mij? Wat speelt er bij hem? Wie kan ons helpen? Wat past? Dus we hebben ook verschillende zorgverleners gehad in de tussentijd. Met verschillende mensen gesprekken gehad. We hebben relatiegesprekken gehad. We hebben elk onze eigen individuele psychologen gehad. Eigen trajecten gevolgd. Ik heb 2 jaar bij een vrouw gelopen. Met de beste bedoeling van de wereld. De beste heeft gedaan. Maar van begin af aan had ik al zoiets van, ik miste iets. Ik miste een klik. hè? En dan zeggen ze wel, ja, als de klik er niet is, geef het aan, bla bla bla. Ja. Onzeker, ja. Je wil andere mensen ook een kans geven, ja. Misschien komt het nog. Dus hè, niet aan de bel getrokken. Ja. 2 jaar een beetje voortgesukkeld in een traject waarvan ik zoiets had van, er gebeurt niks. Hè? Ik heb zoiets van, oké, als ik hulp zoek, dan wil ik een behandeltraject van A tot Z. Mm-hmm. Hè? Dat je doelen stelt waar je gericht naartoe gaat werken. En dat was daar niet zo. Het waren losse afspraken. Elke keer, hè, wat speelt er nu dan? En hoe ga je daar nu mee om? En hè, dan stelden ze weer dingen voor of huiswerk voor de volgende keer. Ja, ga dit en dat maar doen. Gaan we daar de volgende keer op verder? Maar we gingen er nooit op verder. Dus ik denk, ja, hier kom ik ook niet mee verder. Dus ik ben daar toen gestopt. Tijdje niks gehad. Maar ja, nog steeds tegen dezelfde problemen aan blijven lopen. Nog steeds zoiets hebben van, ik kom niet verder. Het lukt me niet. Waarom niet? Ja, en eigenlijk heel gek. ik ben op een gegeven moment TikTok gaan kijken. Mm-hmm. En daar zat ik echt binnen een halve dag alleen maar ADH-filmpjes. Alles, ik herkende alles. Ja. Er ging echt een wereld voor me open. En het gekke is, hè, ik zeg, ik zit in het onderwijs. Mijn vriend heeft ADHD. Ik heb altijd heel veel interesse gehad voor ADHD. Altijd heel erg in verdiept, in gelezen. Nou, noem het allemaal maar op. Maar nooit de link naar mezelf gelegd. Totdat ik zoveel herkenning zag in allerlei diverse TikTok-filmpjes. Ja. En ik had ook zoiets van, oké, het is TikTok, het is social media. Moet je dat nou serieus nemen? Toch die twijfel.
Ja, want wat herkende je dan? Wat je, zeg maar, want je zei al, jij, je hebt je erin verdiept al jaren. Je interesse lag daar al.
Mm-hmm.
En pas bij die filmpjes had je iets van, hey, dit herken ik. Maar wat herken je daar wat je niet daarvoor nog nooit gezien of gelezen had?
Nou, ik denk, en dat is ook wat ik steeds meer tegenkom, dat alles wat omschreven staat omtrent ADHD, gaat heel erg over mannen met ADHD. Mm-hmm. En er is echt een duidelijk verschil tussen ADHD bij vrouwen en ADHD bij mannen. Ja, dat wist ik daarvoor nog niet. Nee. Dus ik had ook zoiets van, hè, dat drukken en dat hele impulsieve en dat over de top, mm-hmm. dat herken ik in mijn vriend wel, dat herken ik bij mezelf niet.
Nee.
Ook met die filmpjes van TikTok kwam ik er steeds meer achter van, oké, maar het is bij vrouwen meer herkenbaar dat die drukte in het hoofd zit. Mm-hmm. En toen kwam er bij mij een klik van, hey, maar dat heb ik wel.
Ja.
Constant die drukte in mijn hoofd. Constant is daar van alles gaande. Gedachtenstromen, onzekerheden, dingen die je tegenhouden. Maar ook allerlei leuke ideeën. Het staat daar nooit stil. Nee. En van daaruit is het een beetje gekomen. En dat ik ook dingen met, hè, gevoelig zijn voor bepaalde prikkels. Hè, op bepaalde momenten rust zoek. Ik weet dat er 1 filmpje was. Waarvan ik echt had gedacht van, oké, dit doe ik al zo lang. Of dat heb ik zeker in mijn puberteit altijd heel veel gedaan. Nooit van gedacht dat het aan ADHD gelinkt zou zijn. En dat was een filmpje van ook een meisje, een vrouw, die dus na het douchen, die sowieso al een hekel had aan douchen, heb ik ook altijd gehad, vind ik vreselijk een rotklus om te doen. En die dus een filmpje had gemaakt over het feit dat ze na het douchen gewoon even 5 tot 10 minuten gewoon op bed ging liggen. Gewoon in een handdoek of bloot of wat dan ook. Om gewoon even tot rust te komen. Mm-hmm. En toen had ik zoiets van, maar dit heb ik ook altijd gedaan. Mm-hmm. En altijd gewoon het idee gehad van, ja, maar dat is omdat ik een hekel heb aan douchen. En het is zoveel gedoe en ik vind het dan vermoeiend en ik wil dan gewoon even. En toen dacht ik van, ja, maar misschien is het inderdaad wel gewoon de prikkels. En hè, ADHD is natuurlijk moeite hebben met tot een bepaalde taak komen. Douchen komt veel bij kijken. Zeker, hè, ik had heel lang haar. Nou, dat hele wasproces, nou, dat was nogal een gedoe. En dan heb je dat spul weer overal op je lijf zitten, moet je weer overal wegspoelen. Ik vond nogal een klus.
Ja.
Dus ja, ik deed dat heel vaak. Ik ging inderdaad na het douchen even in mijn handdoekje gewikkeld. En ik zei dan altijd, nou, ik ga nog even een beetje opdrogen, weet je wel, zo op bed. Maar eigenlijk was het gewoon even een rustmomentje voor mezelf.
Ja.
Gewoon als het ware bijkomen van douchen. En als je dat zegt, ja, dat slaat nergens op voor mijn gevoel. Maar zo ervaarde ik het wel. En zo zag ik dat terug in dat filmpje. En ik denk, zo gek om dat dan, dat die realisatie ineens bij komt. En ja, dit was natuurlijk 1 van vele filmpjes. Mm-hmm. Maar dit was wel een heel typisch moment waarvan ik zoiets had van, ik had ook nooit verwacht dat andere mensen dat zouden hebben, dat zouden doen, dat gevoel zouden herkennen. Ik dacht, dat is echt zo'n apart iets van mezelf of zo.
Ja. Maar dat is ook wat heel veel mensen denken. Hè? Van, oh ja, maar dit is gek. Ik ben de enige hierin.
Ja, ja, ja.
Anderen hebben dit niet zo. Maar ja, als je kijkt naar, als je het even relativeert, er zijn zoveel mensen. Ja, goed, in Nederland 17 miljoen mensen. Is vrij weinig in feite nog. Maar ja, als je het bekijkt, zijn zoveel mensen. Het kan niet zo zijn dat je de enige bent met...
Nee. En toch denken we dat allemaal in ons hoofd, dat we de enige zijn.
Ja,
ja nee, dat het is ook zo. Ja.
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 Oké, ja. En uiteindelijk, je zegt ook al heel veel hulp gehad wat niet werkte. Hoe ben je uiteindelijk dan echt dat traject ingekomen, dat ADHD-traject? Waar was dat?
Mijn onderzoek heb ik gedaan bij Mentaal Beter. Mm-hmm. En ik ben toen dus, ik die hele realisatie gehad met de TikTok-filmpjes, naar de huisarts gegaan, alles uitgelegd. Geprobeerd TikTok niet te veel te noemen, want ik denk, dan neemt hij me nooit serieus. Maar goed, ja, toch even benoemd en de dingen die ik dan herkende. Ik had echt een lijstje voor mezelf gemaakt met dit herken ik allemaal, want ik weet, als ik daar zit, dan vergeet ik alles. Mm-hmm. Die had wel zoiets van, dat past wel bij ADHD, dus we gaan kijken waar je terecht kan. En dat was gelukkig wel heel fijn, want er zijn natuurlijk ontzettend veel wachtlijsten.
Ja.
Zeker in die mentale gezondheidszorg.
Ja, het verschilt.
En ik had zoiets van, maar ik zat volop in mijn opleiding, druk met me afstuderen. Echt, de wereld lag op mijn schouders voor mijn gevoel. Dus ik had zoiets van, maar ik wil snel geholpen worden. Dus hij heeft echt met mij overlegd van, dit zijn de opties. Zo lang zijn de wachtlijsten per locatie. Dus dat vond ik wel heel fijn dat het op die manier ging. En dat ik dus zelf kon uitkiezen waar ik dan terecht zou komen. Uiteindelijk in Velp terechtgekomen bij Mentaal Beter. En dat vond ik wel echt heel anders dan de hulp en de gesprekken die ik eerder had gehad. Bij de, is dat GGZ, is dat volgens mij, denk ik.
Mm-hmm.
Basis GGZ, geloof ik. Ik voelde me daar gelijk veel meer serieus genomen.
Ja.
Dat was het vooral. Ik voelde me veel meer gehoord, veel meer serieus genomen, veel meer begrepen. En dat zijn wel dingen die ik heel erg belangrijk vind. Mm-hmm. Weet je, als die basis goed is, dan kan je van daaruit verder werken. Maar die basis, die miste ik bij die eerdere psycholoog al een beetje. Dat ik denk van, het is maar een beetje moi allemaal.
Ja.
Bij Mentaal Beter ben ik natuurlijk eerst die intake gegaan. Je hebt eerst je intakegesprek. Meestal zijn het er 1 of 2. Bij mij werden het er 3. Mm-hmm. omdat die zorgvraag voor een ADHD-traject stond er natuurlijk. Mm-hmm. Ik heb ook nogal wat bagage uit mijn jeugd.
Ja.
Dus dat kwam ook allemaal ter sprake.
Wat bespraken jullie allemaal tijdens dat intakegesprek? Wat kwam er allemaal uit?
Ja, natuurlijk. Waar loop je tegenaan? En wat zou je dan anders willen? Wat wil je verbeteren? Dat heeft bij mij heel veel met zelfbeeld te maken. Daar komt eigenlijk een heel groot deel van waar ik tegenaan loop, komt allemaal op zelfbeeld neer. Allemaal met dingen vanuit vroeger. Negatieve gedachten, negatieve overtuigingen die je vanuit je jeugd, die zich in je hoofd hebben genesteld, laat maar zeggen. Dat zijn de dingen waar ik dan vanaf wil.
Ja.
En dat zelfbeeld wat ik graag wil verbeteren. En eigenlijk met die gesprekken, er kwam dusdanig veel naar boven. Ook vanuit vroeger, dat ze zeiden van maar de klachten die jij hebt en de problemen waar je tegenaan loopt, kunnen ook met gewoon jouw geschiedenis te maken hebben. Dus daar hoeft geen ADHD aan het grondslag liggen. Dus ze waren al een beetje, laat maar zeggen, sceptisch. Mm-hmm. Of dat ADHD-traject nou wel echt de beste optie was. Maar voor mij, toen ik die herkenning zag en dat zo voelde en ervaarde, ik had echt zoiets van, maar dit is het. Mm. Ik heb iets gevonden waar ik bij hoor, om het maar zo gek even te zeggen. Maar die herkenning en die erkenning, dat is dan toch iets wat belangrijk is. Ook omdat het deuren naar de juiste hulp opent en eventueel medicatie, als je dat zou willen.
Ja.
Dus daarom was het voor mij wel belangrijk om toch dat ADHD-traject in te gaan. Om dat toch te laten testen. Mm-hmm. En daar hebben we het een en ander over gesproken. Nou ja, en uiteindelijk zijn ze daar gelukkig ook gewoon in meegegaan. Omdat ze wel echt zagen dat het belangrijk voor mij was. En nou ja, er zijn verschillende testen gedaan. Vooral vragenlijsten. Heel veel vragenlijsten invullen inderdaad.
En wat waren dat voor vragenlijsten? Wat ja, vroeg je dan?
Ja, dat vulde ik dan online in. Ja, dat ging ook heel veel over zelfbeeld inderdaad. Hè, hoe denk je over jezelf? Of hoe zie je anderen? Of hoe denk je dat anderen over jou denken? Nou ja, natuurlijk ook ADHD gericht met taken en overzicht houden. Druk zijn, ja of nee, chaotisch zijn. Ja. De hele reutemeteut kwam eigenlijk aan bod wel.
En hoe was dat voor jou om dat zo allemaal zo te lezen? Dat, tenminste, ik weet nog wel dat ik moest dan ook allemaal vragenlijsten invullen. En er staan dan echt soms vragen of stellingen. Nou, soms ook echt vragen en stellingen waarvan ik echt dacht van, nou, waar slaat het op? Maar,
of maar, wat bedoelen ze nou?
Ja, maar sommige waren ook echt wat ik dacht van, wow, is het een ding? Wow, dit hebben blijkbaar meer mensen.
Ja, nou, ik weet niet meer of ik dat echt had. Hè, ja. Dat gevoel van, oh, dit is blijkbaar een ding of zo. Maar wel inderdaad, ja, dingen die dan even dichtbij komen. Mm-hmm. Of vooral de realisatie bij jezelf. Hoe slecht je soms over jezelf denkt. Hoe negatief je gedachten soms zijn. Dus vooral die realisatie die dan af en toe even heftig binnenkomt, zeg maar. En ja, voor de rest vond ik die vragenlijsten niet zo, ja, niet zo spannend, niet zo'n ding of zo, maar het is wel, ja, er komt wel het een en ander naar boven natuurlijk. Mm-hmm. Ja. En ook echt wel zoiets, dat ik echt zoiets had van, ja, voor mijn gevoel is er wel veel wat gewoon bij dat ADHD past. Mm-hmm. Ja. Dus, en na die vragenlijsten is er dan op een gegeven moment een interview geweest. Ze hebben natuurlijk met mij al heel veel gesprekken gehad. En toen kwam er een interview met mijn moeder erbij en mijn vriend erbij. Om natuurlijk ook de input van mensen uit je omgeving te weten. Want ze zeggen ook wel eens over ADHD. Ja, daar heeft de persoon zelf niet zoveel last van, maar vooral de omgeving. Mm-hmm. Nou ja, ik durf inmiddels ook wel te zeggen dat de persoon zelf er ook echt wel last van heeft. Mm-hmm. Maar het is vaak de omgeving die het eerst aan de bel trekt of die het eerst zegt van, hey, hier is iets anders dan anders, zeg maar. Mm-hmm. Nou ja, en mijn moeder was er dus vooral voor het verhaal vanuit mijn jeugd, vanuit vroeger. En ze hadden ook gevraagd om eventueel rapporten. Nou ja, mijn moeder bewaart altijd alles. Mm-hmm. Maar die had ze natuurlijk weer niet.
Oh ja, jammer.
En het viel me in het interview een beetje tegen hoeveel mijn moeder eigenlijk kon vertellen over mij als kind in mijn jeugd. Mm-hmm. Ze had één verhaal wat wel heel typerend was, dat ik... Mijn moeder was aan het kletsen met iemand. En ik was nog heel klein, peuterkleuterleeftijd zo'n beetje. En het duurde me te lang. En ik had van een ander kind een fietsje gepakt en meegenomen. Ik was naar de supermarkt gegaan, had daar een broodje gepakt. Natuurlijk zonder te betalen. En ik had dat broodje opgegeten en ik was weer vrolijk teruggefietst. Echt zo'n lekker impulsieve actie dat je denkt van, nou ja, dat zou wel bij een kind met ADHD kunnen passen. Maar ja, heel veel meer voorbeelden dan dat had ze ook niet. En ik merkte dat ik dat wel teleurstellend vond. En dat ik toen ook wel zoiets had van, ja, ga ik nou die diagnose dan wel krijgen? Want voor mijn gevoel is er nu, in mijn leven nu, als volwassene, genoeg signalen. Maar ja, vanuit vroeger, ja, ik had wel altijd problemen met concentratie. Dat was voor mezelf ook wel heel herkenbaar. Op de basisschool, dat ik binnen no time een beetje uit het raam zat te staren en met mijn gedachten heel ergens anders was. Dat was voor mij wel herkenbaar. Mm-hmm. En ook met lezen, dat heb ik nog steeds. Hè, dat ik soms echt een zin, 2, 3, als ik pech heb, 4 keer opnieuw moet lezen voordat een kind binnenkomt. Ja. En dat wil niet zeggen dat ik niet kan lezen. Ik kan prima lezen, maar het komt niet aan.
Nee, het komt niet aan.
De informatie komt niet aan.
Ja.
Dus dat soort dingen herkende ik wel. Maar ja, hè, niet echt dat drukken. Weet je, ADHD-jongetjes, die zijn vaak heel druk. Mm-hmm. Hè? Dat zie je van buiten. Maar ja, bij meisjes is dat gewoon minder aanwezig over het algemeen. En nou ja, mijn vriend, die had af en toe wat opmerkingen. Maar ja, ook niet heel veel. Dus het viel me eigenlijk een beetje tegen de input die anderen hadden. Ja. Ik had op iets meer gehoopt eigenlijk.
En heb je dat nog met ze besproken? Of nabesproken? Of...
Nou, niet echt. Ik weet, na dat interview hebben we wel een tijdje met mijn moeder en mijn vriend op de parkeerplaats staan kletsen. Maar dat ging meer over de herkenning die mijn moeder in mijn verhalen zag. Dus wat ik over mijzelf vertelde, dat mijn moeder dat ook ineens herkende. Dus het ging meer daarover dan hoe en wat en hoe het gesprek was verlopen. En ja, dat zijn ook dingen, dat bespreek ik dan niet zo gauw of zo. Dan denk ik, ja, die mensen die komen ook mee om je te helpen. En die wil je dan niet teleurstellen of zo.
Nee.
Maar ja, goed, weet je, een paar weken later volgde natuurlijk wel de uitslag. En er kwam inderdaad ook wel uit van, ja, we kunnen nu geen diagnose stellen, punt 1. Omdat je dusdanig veel bagage uit je verleden hebt, dat de diagnose, of dat geeft ruis, zeiden ze, dat geeft ruis. Daardoor konden ze geen betrouwbare diagnose stellen. En vanuit mijn jeugd waren er onvoldoende signalen, onvoldoende voorbeelden, om dus wederom die betrouwbare diagnose te kunnen stellen. Terwijl als je kijkt naar nu, en ik heb later ook na het gesprek, ze hadden de diagnose op papier uitgewerkt, allemaal officieel, stond online, kon ik inzien. En toen ik daar die uitslag zag, en zeker met de signalen van het nu, de testuitslagen en alles erbij, dat was toch wel een heel duidelijk beeld. Mm-hmm. Dat ik denk, ja, daar kwam wel echt overtuigend ADHD uit. En ja, het is dan jammer als dan op basis van één interview, één gesprek, er wordt gezegd, ja, maar vanuit je jeugd is er niet voldoende signalen. Dus we kunnen geen diagnose stellen. Ja. Dus,
wat deed dat met jou toen ze dat zo zeiden?
Ja, dat was wel een tegenvaller. Ja. Ik had me natuurlijk wel al enigszins op voorbereid.
Dacht je ook echt op dat moment van, oh, ze gaan nu zeggen van, stempel hier alsjeblieft.
Nou ja, dat niet zozeer, hè, want ze hadden me van tevoren wel echt goed geïnformeerd. Van hè, we zitten met die ruis op de lijn vanwege je situatie in je jeugd. Dus het is moeilijk, het is lastig daardoor. En hè, het zegt ook wat over hun dat zij gewoon kwalitatief goed onderzoek willen doen en kwalitatief betrouwbare diagnoses willen stellen. Weet je, dat zit er ook achter. Dus ja, dat kan ik ook wel waarderen. Maar op dat moment, de fase waarin ik toen zat met mijn studie en thuis, en ik was zo overladen en alles was me te veel. En ik had gewoon heel erg behoefte aan een stukje verlichting eigenlijk.
Ja.
En ik hoopte toch stiekem dat, stel ik krijg de diagnose, ik mag medicatie proberen. Misschien gaat het dan even wat makkelijker. En dat was toch wel iets waar ik op had gehoopt.
Was dat ook echt waarvoor je dat onderzoek inging? Dat je echt met medicatie kon starten?
Wel voor mijn studie, eerlijk gezegd. Terwijl ik zelf, ik ben wel echt iemand, wat ik zeg, ik heb altijd wel veel verdiept in ADHD. Ik ben wel echt iemand die overtuigd is dat de juiste therapie en begeleiding, dat daar heel veel winst mee te behalen valt. En dat je op die manier prima kan leren omgaan met je eigen ADHD. Mm-hmm. En dat je dan ook prima zonder medicatie zou kunnen. Maar wat ik zeg, ik was op dat moment zo overladen. Ja. En dat zijn wel de momenten waarop medicatie, toch maar even op een snelle, makkelijke manier, je wat verlichting kan geven.
Ja.
En dat was gewoon iets waar ik op dat moment heel erg behoefte aan had. Gewoon even dat stukje verlichting. Dat het allemaal even net iets makkelijker gaat. Ja. En vooral daarom was het zo'n tegenvaller. Want we hebben voor die tijd ook al besproken, ze vroegen mij wel eens, ja, sta je dan wel open voor de therapieën en dergelijke? Ik zeg, ja, absoluut. Mm-hmm. Want die heb ik sowieso nodig. Dat wil ik sowieso. Ik wil hoe dan ook aan mezelf werken. Ik wil hoe dan ook van die negatieve gedachtes en het lage zelfbeeld af. Mm-hmm. Dat stond voor mij als een paal boven water. Maar ja, ik weet ook, dat zijn lange trajecten. Dat is niet iets waar je heel snel resultaat van hebt. Daar ben je misschien wel jaren mee bezig. Mm-hmm. Dus ja, vandaar toch wel die drang op dat moment naar die diagnose en die medicatie. De deur die open gaat naar medicatie.
Maar is dat dan ook een medicatie? Is dat dan ook meer een soort kortere route voor jezelf?
Nou, op dat moment wel, ja. Op dat moment wel, ja. Maar ik had ook wel zoiets van, je leest natuurlijk, veel mensen gebruiken medicatie en hebben toch ook wel de nodige bijwerkingen ervan. Mm-hmm. En ja, je stopt toch middelen in je lijf, niet wetende wat daar verder nog, wat dat voor een invloed heeft.
Nee, want jouw vriend heeft ADHD.
Ja, ja.
Gebruikt hij medicatie?
Ja.
En heb jij dat wel eens van hem geprobeerd?
Nou, ik heb toen...
Dus ik kan me voorstellen dat je dan denkt, van, ja, als je er toch nieuwsgierig naar bent en hij heeft medicatie. Ja. En je bent er zelfs toch wel van overtuigd van, nee, ik heb dit ook.
Ja.
Dat je dan een keer denkt van, goh, ik ga dit kuip proberen.
Ja, nou, ik heb dat heel lang uitgesteld. Juist omdat ik zoiets heb van, hè, ik heb geen diagnose gekregen. Ik mag het dus eigenlijk niet gebruiken. Het zijn serieuze middelen. Dat doe ik liever onder de juiste begeleiding en met de juiste hulp. Maar ja, ik ben toen op een punt gekomen dat de nood zo hoog was. Hè, ik was bezig met mijn afstudeeronderzoek. En dat moest nu gebeuren, weet je wel. En dat je dan gewoon zoveel uren erin steekt, een hele dag eraan zit. En je merkt gewoon dat je constant afdwaalt. Niet de focus erbij hebt. En aan het eind van de dag gewoon zwaar ontevreden bent over wat je hebt. Hè, welk werk je hebt kunnen maken.
Want deed je dan ook echt te weinig? Of is dat meer je eigen verwachting dat je gewoon verwacht om altijd meer te...
Nou ja, ik ben wel perfectionistisch aangelegd. Maar ik vond ook wel echt dat er echt te weinig uitkwam. Hè, wat ik zeg, ik ervaarde gewoon echt dat ik regelmatig afdwaalde met mijn hoofd, met mijn gedachten. Het kwam er niet uit. Nee. Ondanks dat ik het zo graag wou. Dus aan de motivatie lag het niet. Maar het lukte gewoon niet. Weet je? En ik heb dat echt heel lang uitgesteld. Want ik wou het eigenlijk niet. Want hè, ja, wat ik zeg, het mag niet. Het voelt niet goed. Maar ja, op een gegeven moment ben ik toch een keer op het punt gekomen dat ik wel echt eerst mijn vriend heb gevraagd. Van joh, zus en zo is het geval. Mag ik het een keer proberen?
En wat was zijn reactie toen?
Nou, ik had echt verwacht dat hij zwaar anti zou zijn. Mm-hmm. Dat hij dat echt niet oké zou vinden. Maar boven verwachting had hij zoiets van, nou, hè, vooruit, probeer het dan maar een keertje. Mm-hmm. Doe het maar een keertje. En ik weet wel, echt de eerste keer dat ik dat deed, ging er voor mijn gevoel echt een wereld open. Dat ik echt dacht, ik voelde me nog steeds mezelf, maar gewoon inderdaad veel meer de rust in je hoofd. Gewoon, ik focuste me gewoon. Ik ging gewoon door met mijn werk en het ging gewoon lekker. Hè? En niet het gevoel van... je bent een junkie op speed en je werkt maar en je werkt maar en je werkt maar. Nee, gewoon normaal. Ja. Gewoon, ik kon functioneren.
Ja.
Dat gevoel. En dat was wel echt even een wow moment.
Zo.
Ik denk, jemig.
Ja, dat verschil dan, hé.
Ja. Dus ja, ik heb mijn diploma misschien ook wel een beetje aan de methylphenidaat te danken.
Zo.
Ja, nee, maar dat heeft me wel echt... ik heb toen wel zoiets gehad van, oké, op de dagen, de momenten dat ik echt even een paar uur effectief aan die studie wil, ja, heb ik het maar gewoon even gebruikt. Want het gaf me zoveel verbetering en rust om gewoon gefocust aan mijn werk te kunnen zijn. Dat was echt een wereld van verschil.
Ja. Wel bijzonder. Maar ook gewoon bijzonder dat gewoon bij het eerste beste medicijn, om het zo maar te zeggen, dat gewoon werkt. Tenminste, ik ben zelf dat... trajecten gaan met de psychiater, meerdere gesprekken gehad. Ik heb meerdere dingen geprobeerd. En je hebt allemaal verschillende doseringen. Je hebt methylphenidaat, je hebt dexamfetamine.
Ja.
Ja, dat is bij veel best wel een zoektocht. Ja. Bij mezelf ook. En eigenlijk is de conclusie tot nu toe dat de medicatie voor mij niet werkt.
Oh, dat is balen.
Dus ik vind dat wel bijzonder als ik dat van mensen hoor, dat ze dan één zo'n pilletje nemen en dat werkt gewoon. Dan denk ik echt van, oh, dat... zou ik ook willen.
Maar ik denk dat het ook situatieafhankelijk is. Ja. Kijk, ik zat echt... hè, studie, focus nodig. Helder hoofd nodig. Maar ik denk ook dat als ik kijk naar mijn dagelijks leven... hè, ik zou gewoon werken, huishouden, een beetje dat soort dingen. En je hebt niet die super focus nodig om een verslag uit te tikken. Denk ik dat het voor mij ook niet heel veel verschil zal geven. Nee. Dat heel subtiel zou zijn. Dat ik dat misschien niet eens zou opmerken. En ik ben ook echt begonnen met heel voorzichtig eerst een halve. Eerst maar eens kijken wat het doet. En toen een hele. En toen op een gegeven moment heb ik nog een keer anderhalf gedaan. En op een gegeven moment had ik zoiets van, oké, nou gewoon eentje. Dat geeft me net die extra boost. En anderhalf ging ik toch ook wel echt bijwerkingen voelen. Met name met duizeligheid en toch een beetje dof raar gevoel in je hoofd. En mijn hart, wat gewoon echt veel sneller ging. Dat ik dacht, nee, anderhalf is... nee, dat is too much. Dus ik ben wel ook voor mezelf gaan uitproberen van... oké, wat past bij mij, waar heb ik baat bij en wat voelt goed. Maar ik, ja, wat ik zeg, ik heb het ook echt alleen voor die intense studiemomenten gebruikt. Daarbuiten ook niet en nu ook niet meer. Want ik heb zoiets van, ja, weet je, ik heb het nu ook verder niet nodig.
Nee.
Maar op dat moment ja, was het voor mij wel echt een enorm hulpmiddel. Ja.
En heb je dat ook nog, want dan is dus dat conclusiegesprek geweest.
Mm-hmm.
Hebben ze daarna nog iets aangeboden, ondanks dat er dus geen diagnose ADHD nu dan
qua medicatie?
Uitkwam? Nee, maar nee, qua hulp of qua...
Nou ja, ik ga dus wel, hè, wat ik eerder al zei, die therapieën met betrekking tot zelfbeeld en negatieve gedachtes, hè, wat allemaal aan mijn jeugd gelikt is, daar ga ik wel mee beginnen. Dus en we hebben nu de afgelopen tijd een beetje een pauze gehad. Omdat ik natuurlijk met die deadline voor mijn studie zat. Nou, dat diploma is gelukkig inmiddels binnen.
Ja.
Dus we hebben toen gezegd van nou, hè, even op pauze totdat je dat hebt afgerond. En daarna gaan we echt beginnen. Want ik had er ook echt geen ruimte voor naast me afstuderen. Ja. Dus ik heb afgelopen maandag weer een gesprek gehad. Ook zo typisch. Ik was dat gesprek vergeten. ik vergeet dat soort dingen nooit. En ik wist donders goed dat ik die afspraak had. Maar ik zei al, we gaan binnenkort op vakantie. Ik was maandag bezig hier thuis de vliering uit te zoeken. En ik was daar zo in die flow bezig. En ik had om 3:00 de afspraak en ik werd om 2:55 gebeld. En ik hoorde wie het was. Ik denk, nee, ik baalde zo erg van mezelf. Ik vond het zo erg. Omdat ik wel echt zoiets had van, weet je, die therapie is wel echt belangrijk voor mij. Dat neem ik wel serieus. Dus ik baalde zo van mezelf dat ik dat was vergeten. Nou ja, uiteindelijk heeft ze dan aangeboden om het dan maar even online op afstand te doen. Dus uiteindelijk
is wel fijn.
Ja, het is wel fijn dat dat nu gewoon kan. Dat is het enige voordeel van corona.
Ja, oh zeker, ja.
Maar ja, dus we hebben thuis nog even een gesprekje gehad. En even wat kleine dingetjes benoemd waar ik dan nu de komende tijd mee aan de slag kan. Want wij gaan op vakantie, zij gaat op vakantie. Dus ja, het is allemaal weer even moeilijk om consequent afspraken in te plannen. Mm-hmm. Maar dat komt, geloof ik, in augustus hebben we weer een aantal afspraken. Dus ik ga wel met, god, hoe heet die therapie? Iets met gedrag.
Cognitieve gedragstherapie.
Ja, dat. Ja. Cognitieve gedragstherapie,
ja.
Dankjewel.
Ja.
daar gaan we in ieder geval mee aan de slag. En gewoon eens even kijken wat dat brengt, wat dat oplevert. En dat was ook het advies van hun. Van hè, je hebt nu geen diagnose gekregen. Wil niet zeggen dat je ook echt definitief geen ADHD hebt.
Mm-hmm.
Maar we gaan eerst dat traject van de therapie in. Doe dat 1, misschien 2 jaar. Kijken wat er voor nodig is. En ze zeiden, ja, we kijken wat er dan nog overblijft. Dus wat blijft er aan klachten die aan ADHD gelinkt kunnen worden? Wat blijft er nog over?
Mm-hmm.
En zeggen, nou ja, dan zou je een keer opnieuw kunnen gaan testen. Wat ik dan wel een beetje frappant vond, was dat ze gelijk zeiden dat het bij een andere organisatie moet. Dat ik denk, hoezo kunnen jullie zelf niet opnieuw testen? Geen idee hoe dat zit.
Ja.
Dus ja, dan verwijs je door naar een, hoe heet het ook weer? ADHD Centraal bijvoorbeeld, mm-hmm. waar ze het in 1 dag en zo doen. Nou ja, misschien dat ik dat ga doen. Je hebt Psych ook nog, geloof ik. Hoor ik ook wel eens goede verhalen over.
Ja.
Dus ik heb wel zoiets van... de kans is wel aanwezig dat ik me in de toekomst nog een keer opnieuw laat testen.
Mm-hmm.
Maar ja, we gaan nu eerst de therapieën in. En de studiedruk is godzijdank weg. Want
ja,
dat was toch wel echt een zware belasting. Ja. Hè? Naast alles, mijn gezin, mijn huishouden. Nou ja, werk afgelopen jaar ook nog. Dus ik heb nu ook gewoon wat meer ruimte. En ik ga ook bewust voor mezelf wat meer ruimte creëren. Om echt aan mijn eigen ontwikkeling, aan mezelf te werken. Om echt tijd en aandacht voor die therapieën ook te hebben.
Mm-hmm.
Ja, en dan zien we wel weer verder. Dan zien we wel weer of ik inderdaad nog steeds die klachten zo erg ervaar. Dat ik zeg van nou, ik wil me opnieuw laten testen.
Mm-hmm.
Of dat ik zeg van jongens, hè, misschien heb ik ADHD. Misschien heb ik het niet. Ik herken de dingen van mezelf in. Mm-hmm. Maar ik kan ermee leven.
Yeah.
Weet je, dat kan ook. Dat kan ook. Dus,
die uiteindelijk is wel die hulp die weegt voor jou wel zwaarder dan die diagnose.
Ja, zeker. Ja. Dat is, maar dat heb ik ook eigenlijk altijd wel gezegd. Dus,
het is ook wel het belangrijkste, denk ik. Tenminste, ik lees, je hebt op die verschillende forums, daar heb ik jou ook leren kennen.
Ja,
sommige mensen, al zeg ik het zelf, die wegen soms zo zwaar aan die diagnose dat ik wel denk van ja, waar. Gaat het echt puur om die erkenning van die diagnose willen hebben? Of gaat het uiteindelijk om de juiste hulp? En sommige mensen zeggen, ja, de juiste hulp kan ik pas krijgen als ik de goede diagnose heb. Maar soms vraag ik me af, is dat ook echt zo? Kun je pas echt de juiste geschikte hulp hebben als je de juiste diagnose hebt?
Ja, ik denk dat het ook echt wel verschilt per instantie, per zorgverlener waar je bij loopt.
Mm-hmm.
Weet je, het zijn allemaal mensen met hun eigen ideeën en opvattingen. Dus ook zorg is heel persoonlijk.
Ja.
Het zou gewoon moeten kunnen. Weet je, als jij tegen dingen aanloopt, wat dat dan ook mogen zijn, en je krijgt geen diagnose voor een ADHD of wat dan ook, dat jij dan toch hulp krijgt voor dingen waar je tegenaan loopt. Ja. Dat moet. Dat moet een must zijn.
Ja, dat is gewoon een recht.
Maar ja, het kan zijn dat zo'n zorgverlener zegt inderdaad, weet ik veel wat er allemaal achter zit, geldzaken, papieren, I don't know. Mm. Maar dat ze zeggen, oh, nou, je hebt geen diagnose, doei, succes met je leven. Ja,
dat gebeurt wel steeds. Ja, dat is echt belachelijk.
Ook, ja, die types heb je er helaas tussen zitten. Dat ik denk, wat doe jij in de zorg? Gaan we het anders doen met je leven? Maar ja,
bezuinigingen. Echt heel veel bezuinigingen.
Ja, is echt frustrerend.
Geen diagnose, echt, jammer, geen hulp. Doei.
Nou, maar en dat is denk ik ook waarom mensen dan zo zwaar aan zo'n diagnose trekken. Dat ik denk, ja, tuurlijk, erkenning is belangrijk, is waardevol, is ook heel veel. Maar ik denk dat het echt gaat om het openen naar deuren, naar de juiste zorg. Mm-hmm. Hè? En ook als ik kijk, ik zit in het onderwijs, ik zit in scholen. Wij hebben ook zoveel leerlingen met een ADHD, autisme. Nou, noem het hele riedeltje maar op. Voor zo'n school is dat ook waardevol om zoiets te weten. Mm-hmm. Want als jij een leerling hebt zonder diagnose, ja, die is druk, vervelend, luistert niet, blablabla, bla, bla, noem het allemaal maar op wat ze over zo'n leerling zouden kunnen zeggen. Of ze zeggen, ja, maar die jongen heeft ADHD, die heeft hulp nodig. Mm-hmm. Weet je, en dat is wel echt een verschil.
Ja, ja.
Weet je, zonder die diagnose, en ook dat is weer individueel. Ik wil niet alles en iedereen over één kam scheren. Maar het maakt het wel makkelijker. Het maakt het gesprek en het bieden van begeleiding wel echt makkelijker.
Ja.
Dus diagnoses zijn wel belangrijk. Ze openen wel deuren. Dat is gewoon zo.
Ja, je wordt wel, tenminste dat merk ik wel, je wordt wel meer serieus genomen of zo. Je hebt je hebt mensen die zeggen, ja, dat bestaat allemaal niet en allemaal onzin en dat. Die groep mensen heb je ook.
Ja.
Maar je hebt ook inderdaad wel, bij sommige mensen word je inderdaad juist wel serieus genomen.
Ja. Ja, ja, ja.
En dat is inderdaad wel weer heel fijn. Ja.
Ja.
Maar waar ik er ook wel benieuwd naar ben, hoe is dat om echt op volwassen leeftijd, ik noem je nu absoluut niet oud, maar hoe is dat om dan nog zo'n heel traject aan te gaan? Kijk, ik heb echt die diagnose heb ik echt gewoon in mijn schoot geworpen gekregen. Ik heb daar zelf in die zin nooit heel veel moeite voor hoeven doen. Dat was gewoon een gegeven.
Ja. Want hoe oud was jij?
Ja, de eerste keer vermoedens toen ik 3 was.
Dat is al heel jong. Ja,
ja, maar dat toen was nog geen ADHD, maar een vorm van autisme destijds. Mm-hmm. Dat is op mijn 8e is dat bevestigd. Mm-hmm. En toen had ik op een gegeven moment zelf zoiets de laatste paar jaar van nee, volgens mij dit klopt niet helemaal. Ja. En toen ben ik heb ik zelf voor gekozen om opnieuw wel dat traject aan te gaan.
Mm-hmm.
Omdat ik wel dacht van ja, weet je, of nou autisme is of wat dan ook, dat boeit me niet. Maar ik wil wel iets wat klopt in mijn hoofd.
Ja, ja.
Dus in die zin was voor mij op dat moment de diagnose wel belangrijk. Omdat een diagnose vormt ergens ook een soort van je, nou, het vormt niet je persoonlijkheid. Je hebt al een persoonlijkheid en uiteindelijk is dan een diagnose die bevestiging. Maar er zitten wel wat verschillen in autisme en ADHD. Terwijl ze hebben heel veel overeenkomsten. Ja. Soms denk ik echt van, nou, hoe kun je die dingen überhaupt uit elkaar halen? Want het lijkt zoveel op elkaar.
Ja.
Maar ik dacht toch, het was een soort twee strijd soms in mijn hoofd. Ja. Autisme, structuur. Maar ik denk, ja, maar als ik te veel structuur heb, dan ga ik er helemaal niet goed op. Dan wordt het saai, dan gaat het vervelen.
Ja,
maar
ja.
Vanuit het autisme gezien moet je toch wat meer aan die structuur houden. Wil je jezelf niet overbelasten.
Ja.
Maar ja, ik had juist op een gegeven moment zoiets van, ja, ik ga me juist vervelen. Dus als ik me ga vervelen, dan raak ik juist onderprikkeld. Nou, dan krijg je daar weer allemaal irritante klachten van. Dus ik kon dat niet meer helemaal linken met elkaar. En toen dacht ik, ik wil opnieuw dat diagnosetraject in. Ja. En ik wil gewoon weten hoe een persoon nu naar mijn situatie kijkt. Om te kijken van, nou, hè, klopt deze diagnose nu wel of niet? En toen is eigenlijk ADHD uitgekomen. En dat precies. was vorig jaar. Dus ik ben op zich wel op latere leeftijd. ik ben nog steeds jong, maar latere leeftijd wel opnieuw dat traject aangegaan.
Ja.
Maar als je echt al volwassen bent en je hebt dan een relatie, je hebt dan huis, je hebt een kind. Als je dan nog dat hele traject aan moet gaan, dat lijkt mij best wel lastig. Ook wat je net zegt, van dingen uit je jeugd halen, het is moeilijker.
Ja, ik weet het niet. Ik weet natuurlijk ook niet hoe het is om zoiets als kind al, zoals jij zegt, in schoot geworpen te krijgen. Ik denk dat het ook als je het op latere leeftijd dat gaat doen, het is toch een stukje herkenning of zo. Of dat ineens heel veel puzzelstukjes uit je leven voor je gevoel op hun plaats vallen. Hè, dat je als volwassene denkt van, ja, maar dit ging allemaal niet lekker in mijn leven en daar had ik last van en dit speelde er. En zo'n traject of zo'n diagnose of wat het dan ook is, kan er ineens toe leiden dat je denkt van ja, maar alles in mijn leven valt nu op zijn plaats. Mm-hmm. En ja, dat is natuurlijk iets waar je als kind helemaal niet mee bezig bent. Nee. Want je bent kind en je doet je ding. Dus dat is denk ik wel anders. Plus dat je natuurlijk als volwassene gewoon veel meer verantwoordelijkheden hebt. Mm-hmm. Dus daardoor komen problemen denk ik ook eerder naar boven. Vooral als het te veel wordt, zoals bij mij afgelopen jaar ging. Ik had gewoon echt te veel op mijn bord. Mm-hmm. Dus dan heb je er ook eerder last van of zo. Dan komt het eerder duidelijker naar boven. En ja, een kind heeft dat allemaal nog niet, weet je. Nee. Die leeft zijn leven, die doet zijn ding en die doet waar die zin in heeft.
Even afgeleid hoor, loopt de kat hier.
Ja, dat is de kat Nacho. Ik denk dat dat vooral het verschil is. Dat je gewoon veel meer zelfbewust ermee bezig bent. Ja. En heel bewust ook zo'n traject ingaat en opzoekt. De vraag komt veel meer vanuit jezelf. Mm-hmm. Terwijl als je jonger bent, komt het meer vanuit de omgeving.
Ja.
Hè? Of je moet het heel slecht doen op school bijvoorbeeld. Slechte cijfers en zo. Ik denk dat dat vooral het verschil is.
Ja.
Maar om nou te zeggen van ja, heb je het heel erg anders ervaren als volwassene? Ja, weet niet. Ja. Nee. Nee, vind ik moeilijk te zeggen.
Ja.
Nee.
Ja. Ja.
Dus. Ja, en ik weet ook zelf niet zo goed waar het dan eventueel vandaan zou kunnen komen of zo. Want we hebben ook geen diagnoses in de familie. Ja, althans, mijn broertje is autist. Die heeft autisme-diagnose. Mm-hmm. Ook relatief laat pas gekregen. Wel altijd speciaal onderwijs gehad en zo. Maar volgens mij op zijn 18e pas definitief de diagnose autisme gekregen.
Maar hij kon wel naar speciaal onderwijs. Zonder echt stempel, om het zo maar even...
Ja, omdat er bij hem toch al wel echt duidelijk dingen anders waren in het gedrag. Mm-hmm. Dan bijvoorbeeld bij mij als zijn oudere zus of bij andere kinderen. Zijn moeder had al wel heel gauw door van er is iets anders bij hem. Mm-hmm. En vooral op communicatief gebied.
Ja.
Hij praatte nooit echt over dingen of zo. Hij was heel erg op zichzelf, met zijn eigen dingetjes bezig, zijn eigen interesses. Daar kon hij zich dan ook helemaal in verliezen. Hij zat heel erg op zijn eigen eilandje. En als er dan iets is, weet je, kind is overstuur, moeder komt er naartoe, wat is er? Zijn antwoord was, Of, ja, dat weet je wel. Hij praatte niet. Dat op communicatief gebied liep het heel erg spaak bij hem. En ik denk dat dat wel een van de belangrijkste kenmerken is geweest ook voor zijn diagnose. Kijk, weet je, ik ben daar zelf niet heel erg actief bij betrokken geweest. Ik ben natuurlijk wel samen met hem opgegroeid. En ik weet wel hoe dat was. En wij waren ook als broer en zus waren wij vuur en water, weet je. We hadden het vaker lastig met elkaar dan dat we het leuk met elkaar hadden. Dat was ook niet altijd even makkelijk.
Nee.
En het was voor mij ook wel moeilijk om mee om te gaan. Dus ja, in die zin hebben we wel op dat gebied diagnoses in de familie. Maar ik moet ook zeggen, wat ik zeg, na dat interview heb ik met mijn moeder erover gehad. Die herkende veel en... Ik denk de laatste tijd ook wel erover na dat ik bepaalde gedragingen en dingen zie bij mijn moeder. Dat ik denk van, goh, dat past misschien ook wel bij een autisme, maar ja, misschien ook wel bij een ADHD, geen idee. Maar ja, ik heb zelf heel sterk het vermoeden dat er bij mijn moeder ook iets speelt. Ja, wat het dan precies is, geen idee. Ze is volgens mij inmiddels 60, boven de 60, ik weet het al niet eens meer. Dus ik denk ook echt niet dat die zich nog gaat laten testen en dat soort dingen. Nee. En dat hoeft ook helemaal niet.
Nee, het is toch de oudere generatie, toch? Vroeger was dat niet.
Nee.
Die was druk, ja, dat ja, was, je was gewoon
druk,
zo.
Of je was stil. Of, hè?
Ja. Ja.
Ja, mensen waren daar niet zo mee bezig inderdaad. Maar ik denk toch inderdaad dat er vanuit mijn moeders kant van de familie daar echt wel wat, wat zit, zeg maar. Ja, wat dus eerder nooit echt gediagnosticeerd is.
Nee.
Dus ja, de waarheid zullen we ook nooit weten. Ja, in hoeverre is een diagnose waarheid? Ik weet het niet. Nee. Maar dat ik daar wel gedrag en dingen zie die bij een ADHD of autisme kunnen passen. Ja.
En hebben jullie het daar dan ook samen over wel eens? Of
niet heel veel. Ja, wat ik zeg, we hebben het er toen even over gehad. En wat gesprekken daarna nog wel eens besproken. En ik weet dat ik het met mijn oma erover heb gehad. Dat ik denk van, joh, goh, ik denk dat mijn moeder misschien wel autisme heeft of zo, weet ik het. Maar toen had ik het nog niet besproken. Volgens mij later heb ik het wel een keer naar mijn moeder toe genoemd. En dat hij toen ook toegaf van, nou ja, misschien is dat ook wel zo. Mm-hmm. Maar ja, ik merk ook wel dat zij daar, zij gaat er verder ook niks mee doen. Daar is ook geen nood, geen behoefte aan. Ja, dan hoeft dat ook niet.
Nee.
Het gaat om wat je zelf nodig hebt. Mm-hmm. Dus ik denk dat er wel iets speelt in de familie, maar dat het, ja, het is nooit heel erg duidelijk aanwezig geweest of zo.
Nee. En je hebt dus verschillende hulpverleners ondertussen gezien. Ook dus 2 jaar een traject gehad wat niet helemaal, hoe zeg ik dat, wat niet werkte, zeg maar.
Nee, ja.
En nu heb je dus weer opnieuw therapie. Mm-hmm. Merk je al een verschil in, zeg maar, hoe zeg je dat, qua psycholoog, qua doen en laten? Wat vind jij belangrijk echt in zo'n traject? Waar moet een hulpverlener aan voldoen? Ook voor mezelf, voor later.
Nou ja, wat ik in het begin al zei, dat het gewoon echt een traject is met duidelijke doelen en dat je echt van A tot Z stappen doorloopt. Mm-hmm. En dat had ik bij die eerdere psycholoog niet. Weet je, die gaf dan opdrachtjes of die deed dingetjes. Daar denk je, ja, leuk. En nu? Wat moeten we hiermee? Mm-hmm. of dat ze inderdaad een opdracht voor thuis gaf. Ja, daar gaan we de volgende keer mee verder. Vervolgens werd er nooit meer naar gevraagd. Denk je, ja, waarom doe ik dat dan?
Ja, maar had ze dat dan ook niet opgeschreven? Joh, we hebben hier nu aan gewerkt.
Blijkbaar niet. Ja, geen idee. En wat ik ook heel vervelend vond, ik heb het nooit tegen haar gezegd. Ja, ik denk in de klachten. Brief die ik uiteindelijk heb gestuurd. Maar zij zat echt hele gesprekken lang naar de laptop te staren. En dan daar dingen op te zoeken of te doen. Ik miste gewoon dat oogcontact, die persoonlijke aandacht, het echt luisteren. En ze zal vast wel geluisterd hebben, want ze stelde ook wel vragen die relevant waren en dergelijke. Maar ze zat zo met die neus in die laptop dat ik denk, leg dat ding weg. Als je dingen wil noteren, doe het dan even kort. Of doe het met pen en papier. Maar de hele tijd dat scherm ertussen. Ja, dat vond ik echt zo. Ja, het is niet, dat ik denk, ja, je bent hier. Nee. Dit is persoonlijke zorg. Mm-hmm. Als er iets belangrijk is, is het dat persoonlijk contact.
Ja.
En dat miste ik gewoon. En dat heb ik nu wel. Ik bedoel, ja, ze hebben een computer staan. Mm-hmm. Maar ze zitten niet constant naar dat ding te staren. Ze zijn echt met me in gesprek. Ze maken contact. Ze geven echt opdrachten waar ze ook echt de volgende keer naartoe verwijzen. Mm-hmm. Goh, heb je dat gedaan? Kunnen we er wat mee doen? Hè? Enzovoort. Mm-hmm. Dus dat is veel meer, dat gevoel van een traject is er veel meer.
Ja.
Van hè, je begint bij letter A, je gaat naar B, C, D, enzovoort. Mm-hmm. Steeds een stapje verder.
Ja.
En ondanks dat ik nu echt nog maar aan het begin sta, want we beginnen nu pas echt met die therapie, mm-hmm. maar dat merk ik gewoon nu al. Dat ik denk van, ze zijn daar gewoon veel meer mee bezig, veel meer op gefocust. Ze hebben een plan. En dat plan, dat had hij vorige gewoon niet. Ja, misschien in haar hoofd wel, maar was voor mij niet herkenbaar.
Niet hardop benoemd van, goh, nee, dit gaan we zo
dat
doen.
Ik denk, ja, ik ben daar 1,5 tot 2 jaar bezig. Ik heb op het laatste heb ik nog met een andere psycholoog.
Maar ook echt lang wel, dat je ook die motivatie nog hebt gehad om jezelf daar steeds naartoe te sleuren.
Ja, nou ja, en wederom, dat is dan denk ik toch die onzekerheid.
Ja.
Dat ik het dan heel moeilijk vind. Om te zeggen van ja, dit werkt niet voor mij. En dat ik die klik eigenlijk nooit zo heel erg heb gevoeld. En ja, dat vind ik dan heel moeilijk om toe te geven. Ja. Hè? Omdat je ook het gevoel hebt dat je iemand anders kwetst of zo.
Ja.
En ik heb dat dus ook nooit face-to-face durven zeggen. Want ik zeg, ik heb een e-mail opgesteld. En die gewoon naar de organisatie of zo gestuurd, weet ik het. Dat het gewoon niet goed voelde. En daarin nog heel erg op een goede manier geprobeerd te zeggen wat me dwars zat, wat er niet oké was. Nou ja, wat ik zei, toen heb ik dus nog 3 afspraken bij een ander gehad. Nou, die gooide het weer over een andere boeg. Want die ging weer heel erg op gezondheid focussen. Hè? Luisteraars kunnen het niet zien, maar ik heb overgewicht, ik ben te zwaar. Dat is ook een ding wat speelt in mijn leven waar ik graag wat aan wil doen. En zij ging heel erg de focus leggen op, ja, maar ik denk dat als je dat onder controle krijgt, je wordt wat gezonder, je wordt wat fitter, dat zelfbeeld ook wel komt. Dat ik denk, nou, volgens mij moeten we de andere kant op werken. Volgens mij moeten we eerst van binnenuit dingen gaan verbeteren en veranderen voordat ik dat soort stappen kan zetten.
Bijzonder dus, ook dat ze dat zelf ook zo benoemt. Kijk, als je dat vanuit jezelf benoemt, van goh, hè, ik zit niet lekker in mijn lijf, dat.
Ja.
Dan snap ik dat je als professional gaat zeggen, goh, dan kunnen we er zo aan gaan werken. Maar als je zelf daar al mee komt als hulpverlener, vind ik...
Ja, nee, weet, ja, ik heb het natuurlijk wel eens genoemd. Omdat, ja. Weet je, dat is ook iets wat speelt. Dat is ook iets wat ik wil verbeteren. Maar als ik dat vergelijk met wat er mentaal in mijn koppie speelt, dan vind ik dat mentale stuk even iets dringender, belangrijker, dan het fysieke deel, zeg maar. Dus dat heeft voor mijn gevoel voorrang. Mm-hmm. Nou ja, zij heeft ons toen een soort van doorverwezen naar een GLI-traject. Gezonde leefstijlinterventie is dat. Dus daar zijn we ook mee begonnen. Ik en mijn vriend samen. Hij is ook te zwaar. En daar zitten we nu een jaar, geloof ik, in. Ja, vorig jaar rond deze tijd hadden we de intake. En toen zijn we na de zomer begonnen. Dus we hebben het eerste jaar gehad. Groepsbijeenkomsten. En dat gaat dan over alles, hè. Dat gaat dan niet alleen over voeding. Maar dat gaat ook heel erg over stress. Hoe ga je daarmee om? Mentale gezondheid. Dus ik vind het wel mooi dat het een breed pakket is. Dat het alles meeneemt. Maar tegelijkertijd, doordat het zo breed is, mis ik ook wel de focus om echt dieper op dingen in te gaan. Om echt dingen grondig aan te pakken. Dus ja, het heeft heel erg twee kanten. Ik wil niet zeggen dat me niks heeft opgeleverd. Het is meer inzichten. Maar om nou te zeggen van, goh, er is zoveel in mijn gezondheid veranderd door dat GLI-traject. Nee. Maar goed, we hebben nog een jaar, want het is officieel een traject van 2 jaar. En je hebt ook individuele afspraken. Je hebt groepsbijeenkomsten en individuele afspraken. En in die individuele afspraken kan je dan meer gericht op wat jij nodig hebt. Hè? Is dat nou gezondheid, voeding, mentaal, whatever. Kan je daar meer op inzoomen, daar meer mee doen. En ja, door de stress en drukte van het afgelopen jaar heb ik daar ook nog niet zoveel mee gedaan. Ik heb 1 individueel gesprek gehad. Ik had er volgens mij al 2 of 3 moeten hebben, geloof ik. Maar ik had er gewoon geen tijd en ruimte voor. Dat was gewoon... Dus ja, wie weet dat het komend jaar... hè, wat ik zeg, ik ga daar bewust wat meer tijd en ruimte voor maken. Dus dat dan ook gewoon wat meer tot zijn recht komt. Ja. En dat ik daar wat meer uit kan halen. Dat hoop ik wel. En... ja, dat ik gewoon met een wat lekkerder gevoel over mezelf. En hopelijk straks ook gewoon een wat gezonder lijf. ja, de toekomst weer in kan. Ja. Weet je, ook voor ons zoontje wat we hebben. Ja, die wordt ook in die ongezonde gewoontes meegenomen. En ja, dat wil je eigenlijk niet. Nee. Maar het is echt wel lastig om dat te veranderen.
Ja, zeker. Ja. Ja. En ja, hoe zie je dat over... 1 jaar of 2 of 3, je bent weer verder met therapie. Je hebt therapie nou, misschien al wel afgerond. Wat is dan echt jouw ideaal beeld? Hoe zie je dat voor je?
Ja, het belangrijkste vind ik denk ik vooral... dat ik gewoon echt een beter zelfbeeld heb. Dat ik echt van die constante onzekerheden... die constante negatieve overtuigingen... Dat gewoon voor 95% is weggewerkt. Hè? 100% kan denk ik nooit. Iedereen heeft zijn onzekerheden, hoort bij het leven. Is ook denk ik in zekere mate gezond om bepaalde onzekerheden te hebben.
Ja, zeker.
Niemand kan perfect zijn. Dat willen we allemaal wel graag.
Ja.
Dat is niet realistisch.
Maar is dat leuk? Ik vraag me dat ook steeds vaak af. Ik ben ook echt een perfectionist. Maar is het leuk als alles echt perfect gaat? Nee, stel, alles zou perfect zijn. Ik geloof dat ook niet.
Nee, dan gaan we ook ons ook weer vervelen. Of dan zijn we weer gestrest. Want het kost heel veel tijd en moeite om alles perfect te krijgen.
Precies.
Dus weet je, perfectie bestaat niet. Nee. Dat is 1 ding wat zeker is. Nee, maar ik wil gewoon echt lekkerder in mijn lijf, lekkerder in mijn kop zitten vooral. En het zou ook wel echt fijn zijn als we dan gewoon qua eten wat gezondere gewoontes hebben. En dat ik misschien weer ruimte heb om iets qua sport te doen of een hobby. Dat heb ik de jaren echt gemist, een hobby. Gewoon iets leuks voor mezelf. Weet je, zo druk geweest met die studie altijd maar. En tegen van alles en dingen aanlopen. En ik wil gewoon weer een hobby. Ja, dat klinkt zo kneuterig.
Wat voor hobby?
Ja, ik vind het wel leuk om creatief bezig te zijn. Ik ben natuurlijk gek met de dieren. Ik heb in het verleden heel veel reptielen gehad. Die mis ik heel erg. Ik heb altijd heel veel met paarden gedaan. Paardrijden mis ik. Maar ja, dat zijn... nou ja, toch al grote dingen om weer op te pakken, zeg maar. Kostbaar ook. Al is het gewoon even iets creatiefs. Mm-hmm. Dat ik mijn gedachten een beetje kan verzetten. Maar dat ik gewoon even iets heb waar ik me even in kan verliezen.
Ja.
Weet je? En dat heb ik wel echt gemist de afgelopen jaren. Ik zit even om me heen te kijken hoor. Want er lag hier ergens nog een steen tussen de rotzooi. Oh, wacht. Ik zie hem liggen. Deze is overigens niet door mij gemaakt. Maar dat hoort ook bij HD. Oh, HD, hè? Ja. Die hyperfocussen en die constant wisselende hobby's. Als je achter je kijkt, zie je buiten twee kratjes staan. Vol met keien en stenen. Die nog niet geschilderd zijn. Okay. Ja. Dus ik heb toen heel fanatiek allemaal verf en stiften en dingen gekocht. En van alles op Pinterest opgeslagen. Ik heb een paar van die dingen geschilderd / getekend.
Ja, want ik heb nu dus in mijn hand zo'n keitof steen.
Ja, ja, ja.
Ja, dat heb je van de Facebookgroep. Heb je deze gevonden?
Dat zou kunnen. Dat zou kunnen dat dit een gevonden steen is. Maar ik heb ook wel veel stenen gekocht hoor. We hebben hier in de buurt hebben een bedrijf waar je heel veel van dat soort dingen kan kopen. En dat is echt niet duur. Nee. Dus ik heb toen heel veel ingeslagen. Maar ja, weet je, dat kwam er dan elke keer niet van. Maar ik vind het wel leuk, weet je. Dat je gewoon denkt, oh, een beetje schilderen, mm-hmm. een beetje een dingetje maken. En daar achter jou op de kast staat ook nog een schilderprojectje. Die heb ik volgens mij niet...
Dat kleur op nummers.
Ja, volgens mij heb ik die niet kerst 2021, maar kerst 2020 al gekregen. Dus dat is al anderhalf jaar geleden. Ook met het idee van, ik moet een hobby, ik wil wat doen. En er zijn er alleen een paar kleine groene vlakjes ingekleurd, ingeschilderd. Maar dat tekenen, schilderen, dat is iets wat ik wel heel leuk vind. En waarvan ik ook zoiets heb van, dat zou ik graag weer wat meer willen gaan doen. Ja. Ik heb al die rotzooi nu liggen.
Ja.
Het zou leuk zijn als er ook eens een keer iets afkomt.
Ja.
En de steen die ik net liet zien, die is toevallig door een vriend gemaakt. Dat is de enige die hij heeft gemaakt. Die andere die zitten allemaal in die kisten, maar die staan helemaal buiten. Mm-hmm. En het zou ook leuk zijn dat je ze gewoon ook eens een keer kan verspreiden. Want ik heb ze nu allemaal nog zelf. En eigenlijk wil ik ze gewoon ook verspreiden, weet je wel. En ook weer eens wat nieuws, wat mooie dingen maken. Ik had één hele mooie steen meegenomen. Met als doel om daar een naambordje voor onszelf van te maken. Mm-hmm. Voor buiten bij de deur. Dus die wil ik ook ooit nog maken. Dus ja, allemaal ideeën, allemaal projectjes.
Ja.
Maar het is dan er niet van gekomen.
Stap dus... voor stap.
Ja.
Stap voor stap. Ja, het zou leuk zijn. Ja. Maar je hebt genoeg ideeën, dus...
Nou, dat is het. Aan ideeën geen gebrek.
Nee. Nee. Nou, ik wil jou echt voor nu heel erg bedanken.
Ja.
Ik vond het een mooi gesprek.
Jij ook bedankt.
Ja, dankjewel. En ook... jullie als luisteraar wil ik wel heel erg bedanken voor vandaag. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan mag je ook altijd even mailen naar wezijnhetmensen@outlook.com. Mailadres staat ook in de beschrijving. Of laat het even weten op de Instagram of Facebookpagina. En tot de volgende keer.
Doei. Dankjewel. Doei.